Ik kreeg per dag over de 100 voice-apps met hele heftige bedreigingen, zware doodsbedreigingen, waarin ik minutenlang helemaal stijf werd gescholden. Mijn hele netwerk werd ook benaderd met allemaal verhalen. Heel ingrijpend. Hij heeft mij eigenlijk online helemaal proberen te vernietigen. Ik ben nu 10 jaar verder en ik ben nu weer in therapie, omdat ik er zo'n PTSS aan over heb gehouden, waar ik gewoon niet van afschijn te komen. Want bij iedere e-mail die ik krijg, letterlijk bij ieder bericht, krijg ik een hele heftige stressreactie. Dat zit gewoon zo in mijn lichaam. Dus die onveiligheid, die zit helemaal in je systeem. Jaren geleden liep ik helaas tegen een verkeerde partner aan. Ik werd het slachtoffer van huiselijk geweld. En op het moment dat ik die relatie verbrak, is dat eigenlijk helemaal geëscaleerd. Ik ben vervolgens gehackt, gestalkt, afschuwelijk bedreigd, afgeperst met intieme beelden. En die beelden zijn vervolgens ook geplaatst online via een heel breed platform met mijn naam, bedrijfsnaam en allerlei schadelijke informatie. En dat is gewoon zo heftig dat zulke verhalen, zulke leugens die zo schadelijk zijn, online staan. En dat andere mensen dat kunnen lezen, dat is ook heel moeilijk om daarmee te leven. De gedachte dat mensen zulke dingen misschien wel geloven en dat je je niet kan verdedigen. Ik werd elke ochtend wakker met de stress die gierde door mijn lijf. Echt de nachtmerries. Ik durfde niet meer over straat. Ik vreesde letterlijk voor mijn leven. Ik dacht, als hij mij voor de auto krijgt, dan rijdt hij me dood. Je durft je e-mail niet meer te openen. Ik had een bedrijf in de lucht te houden. Ik kon eigenlijk al niet meer goed functioneren. Als je structureel mishandeld wordt, dan functioneer je ook niet echt goed. Dus ik wilde gewoon dat dit zou stoppen. Mijn aangifte werd al heel serieus opgepakt, maar mijn vragen over digitale veiligheid, die werden totaal niet beantwoord. Dan moet je op zoek zelf gaan naar informatie. Informatie online is versnipperd. Nou ja, je bent al zo getraumatiseerd. En real-time word je ook nog eens bedreigd. Ik moest al die voice-apps waarin ik met de dood werd bedreigd keer op keer afluisteren. Op zoek naar een doodsbedreiging of een bedreiging met een verkrachting. Want dat zijn immers strafbare feiten. Ik had gewoon ook heel veel vragen. Van ja, ik weet dat mijn data op straat ligt, maar ben ik nou daadwerkelijk gehackt? Of is het met het wijzigen van mijn passwords, is het nu opgelost? Ja, dus die angst die dat met zich meebrengt, dat jouw data overal online zwerft en dat het in handen is gevallen van iemand die jou gewoon helemaal kapot wil maken. Het is gewoon een heel reëel gevaar dat er online weer dingen gaan gebeuren. Dat er toch weer een foto opduikt. En dat heeft er ook aan bijgedragen dat ik nu weer, dat ik een burn-out heb gekregen. En ik heb gewoon eigenlijk 10 jaar lang, ja, toch onder stress gestaan van de nasleep. Het gaat stukken beter, maar ik ben er nog steeds niet. Ik heb er nu natuurlijk mijn werk van gemaakt. Dus ja, het is heel cliché, maar het heeft me ook echt iets heel moois opgeleverd.
18 jaar huwelijk, klaar. Bedrijf failliet, huis kwijt, huwelijk weg. Dat is wat cybercriminaliteit met een ondernemer doet. En dat is een hartig lach. Dat is een hartig lach. Het is donderdagochtend, 2 april, 10:30 ochtends. En mijn traffic manager zegt, Sander, we hebben een probleem. Ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zegt, ik heb net de systeembeheerder gebeld. En hij zegt dat we gehackt worden. Ik zie namelijk op onze server onze mappen verdwijnen. Ik moest er eigenlijk een beetje om lachen, want je hebt er wel van gehoord en je hebt er ook wel op geïnvesteerd. Je hebt je backups en je firewalls en je antivirus, dat je denkt, nou, eindelijk gebeurt er eens wat, maar we zijn goed voorbereid. Ik was niet in de stress. En ja, wij hadden eigenlijk geen noodplan wat we moesten doen, dus we hebben de stekker er maar uitgetrokken van de server. Dat je denkt, zo, klaar ermee, niks niet hacken jij. Slecht plan, maar dat wisten we op dat moment niet. En de volgende dag kwam de systeembeheerder om de systemen weer op te starten. En hij zegt, ja, ik heb slecht nieuws. Je servers zijn niet alleen leeg, maar je backup-servers ook. Ik zeg, ja, maar dat kan toch niet? Dan gaat er ineens een doos problemen open. En waar ik eigenlijk heel naïef in ging van, nou, we worden gehackt. Dat kost vast een paar duizend euro voor systeembeheer en een paar corrupte bestanden. Was ik er binnen een week al achter van, dit gaat maar 250.000 euro kosten aan omzet en documenten die weg zijn. Onderhandenwerk op dit moment. Daarna begint er een hele riedel met aangifte doen bij politie. Waarom zou je mij dit aandoen? Krijg je geen antwoord op. Maar het kwam dus uit China. En het, waarschijnlijk was het niet persoonlijk. Maar de schade was er wel. En 4 maanden later maak ik nogmaals de rekening op. En zie ik dat het herbouwen van alle verdwenen documenten met nog een keer een 250.000 euro heeft gekost. Dus dan zit ik al aan 500.000 euro schade in 4 maanden tijd. Ik stap voor de 2e keer uit bij het tankstation langs de snelweg. En ik val voor de 2e keer bewusteloos op de grond. Dat ik denk, dat was vroeger nooit. Ik moet even langs de huisarts. En die zegt, je hebt een burn-out. Ga maar naar huis. Ga slapen, want je houdt dit niet vol. Dat was in oktober. De hack was in april, dus een half jaar later. Zit ik met een burn-out thuis. Terwijl mijn bedrijf in de fik staat. Mijn personeel in de stress zit. Na 1,5 jaar moest ik bij de accountant komen. Hij zegt, de schade is nu 1,5 miljoen euro. Klinkt misschien gek, maar mijn advies is, stop er maar mee. Vraag je faillissement aan. Vreselijk, vreselijke tijd. En dan is het voorbij. Dat je denkt, hoe heeft dit mij kunnen gebeuren? En wat volstrekt onverwacht is, is dat de bank zegt van, ja, je vraagt je faillissement aan. Het is 1 groot trauma. Hoe zit het nu met mij? Ik heb een hele, hele slechte tijd heb ik gehad. Jaren sinds het faillissement. Ik ging in 2 jaar van zorgeloos naar dakloos. Ik ben mijn huis kwijtgeraakt. Je kan geen nieuw huis kopen. Je bent gescheiden. Je valt uit het systeem. Ik heb het echt heel lelijk gehad. Dat mag ik oprecht zeggen. En ik heb met geluk een nieuwe liefde gevonden. Ik heb met geluk en hulp van relaties heb ik een ander huis kunnen kopen. En kan ik weer een leven opbouwen. Maar het trauma is daar. De achterdocht, de angsten zijn daar. En die blijven ook nog wel eventjes. En ik spreek er veel over omdat het mij helpt. Maar ook omdat ik me geroepen voel om MKB Nederland hiervan bewust te maken. Van jongens, dit kan een gewone gezonde Hollandse onderneming overkomen. De mens die je was, met je manier van doen, je netwerk, je bestaansrecht, dat is verdwenen. En je moet jezelf opnieuw uitvinden. En dat lukt. En dat is een leven met minder stress, met minder uren werken. Meer tijd om in de tuin te werken. Meer tijd voor de liefde in mijn leven. Het levert je inderdaad ook mooie dingen op. Maar het zijn geen dingen waar ik voor gekozen heb.
Ik ga met mijn verhaal naar buiten. Om dat taboe proberen te doorbreken. Want ik werd uitgemaakt als dader. Ik was dat meisje wat ooit een naaktfoto van zichzelf had gemaakt. En ik heb het dus over me afgeroepen om halfnaakt ongewenst op internet te staan. En dat vond ik eigenlijk de meest bizarre reactie die ik kon krijgen. Want ik was een slachtoffer en ik was geen dader. Maar ik werd wel als dader gezien door eigenlijk de hele maatschappij. En ook door mijn eigen omgeving. In het begin van mijn relatie met mijn vriend hebben wij aan seks ingedaan. Dus we hebben wat intieme beelden naar elkaar uitgewisseld. En we hebben dat opgeslagen op een beveiligd Dropbox-account. En een jaar of 3 later kreeg ik een mail dat ik was ingelogd op mijn Dropbox-account vanaf een nieuwe locatie. En ik kreeg een meteen naar gevoel. Dus ik heb op die link geklikt om te kijken vanaf waar er dan zou zijn ingelogd. En op dat moment werd mijn hele leven digitaal overgenomen. Ik kreeg vrij snel afpersberichten dat er beeldmateriaal van mij was buitgemaakt. En dat ik geld moest betalen om verspreiding daarvan tegen te gaan. En voordat ik daar eigenlijk echt over na kon denken, kreeg ik de eerste Facebook-bericht Messenger van vrienden al binnen. En ik heb gelukkig vrij snel mijn wachtwoorden kunnen veranderen. Ik heb wel meteen de politie gebeld. Zo van, goh, iemand heeft denk ik mijn account gehackt. Want ik wist natuurlijk nog niet wat er aan de hand was. Maar de politie zei eigenlijk al vrij snel van, ja, vervelend. Kunnen niks voor je doen en verander je wachtwoorden en that's it. En eigenlijk was ik daar best wel heel erg verbaasd. En misschien zelfs ook wel een beetje verdrietig over. En uiteindelijk hebben mijn vriend en ik de hele avond internet afgezocht. Naar wat kun je doen als je account wordt gehackt en als je gegevens op straat liggen. Maar de volgende ochtend kwam het ene naar het andere afpers- en afdreigbericht binnen via WhatsApp van mijn hacker. En zijn chantage werd eigenlijk steeds heftiger. En uiteindelijk was het einde van de middag dat mijn telefoon echt ontplofte met allerlei mensen die mij hadden voorbij zien komen op Dumpert. En op dat moment stortte mijn wereld echt volkomen in. toen begon de strijd om het filmpje offline te halen. Om uiteraard te achterhalen wie die hacker zou zijn geweest. Alleen dat bleek toch iets moeilijker dan wij van tevoren hadden verwacht. Uit pure wanhoop heb ik Peter R. de Vries benaderd. Zijn zoon is ons advocaat geworden. En zijn we eigenlijk met een soort van eigen team op zoek gegaan naar mijn hacker. En zijn we vooral ook heel erg Dumpert gaan aanpakken. Uiteindelijk is het gelukt, na 4 sommatiebrieven, om dat filmpje offline te halen. Maar voor mij maakte dat eigenlijk al niet meer uit. Het filmpje was meer dan 1 miljoen keer bekeken. Ging overal rond. Ik werd uitgemaakt als een of ander lustobject waar mensen wel even langs konden. En er werd geld geboden voor mijn naam en voor mijn social media accounts. Dus iemand heeft jou gehackt. Dus die persoon, die is schuldig. Dus je hebt zelf niks verkeerds gedaan. En het heeft me ook echt vriendschappen gekost. Dat is natuurlijk wel heel kwetsend op zo'n moment. Want je bent al heel kwetsbaar. Wat ik niet wilde achterlaten op dat moment, want dat was mijn lust en mijn leven, dat was mijn werk en dat vond ik fantastisch, is me eigenlijk wel meteen afgenomen, omdat ik dat gewoon niet meer kon doen. Mijn hacker is uiteindelijk gevonden. Het heeft 1,5 jaar geduurd. 1,5 jaar in onzekerheid. Niet weten wie het is. Niet weten of die voor je deur staat, want hij wist alles van mij. En eigenlijk pas toen de rechter een uitspraak heeft gedaan in mijn zaak, dus toen mijn hacker is veroordeeld, toen pas werd ik als een soort van heldin ontvangen en zagen mensen van, oh wacht, het is niet haar eigen keus geweest en is een strafbaar feit gepleegd, dus ze heeft wel degelijk recht van spreken. En dat vond ik wel heel bizar om te merken, dat je een rechter nodig hebt om als slachtoffer recht van spreken te hebben. En achteraf ben ik heel erg blij, en blij is misschien een gek woord in deze context, dat het mij is overkomen. En dat ik op deze manier juist mijn werk heb kunnen maken van dat negatieve verhaal. Hè, door die bewustwording te creëren bij mensen. Door anderen in ieder geval het idee te geven dat ze echt niet de enige zijn. En helaas ook niet de laatste zullen zijn. Met mij gaat het goed. Ik ben heel erg blij dat ik heel veel andere slachtoffers mag inspireren, krijg ik vaak te horen van, goh, het kan dus wel echt goed komen. Ik hoef niet te eindigen in mijn bed en ik hoef me niet te verschuilen. Het kan echt goed komen. Dus nee, ik ben heel blij dat ik dit mag doen.